onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Verhoog, o Heer, uw naam, uw kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Wij zingen samen van Psalm 21... het 13e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En zingen daarna van Psalm 77 het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wij noemen u het 8e vers van Psalm 77 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing vindt u in Jesaja 45. Wij noemt u de profetie van Jesaja, hoofdstuk 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde: Tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen, en ik zal de lenderen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdommen, omdat gij mocht weten dat ik de Heere ben, die bij u bij uw naam roept, de God van Israël. Om Jacobs, mijn knechts wil, en Israëls, mijn uitverkorenen, ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent, opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf, dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid er samen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wij dien die met zijn formeerde twist, gelijk een potscherf met aarde potscherven, zal ook het leen tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? Of wat zal uw werk zeggen? Hij heeft geen handen. Wij dien die tot de vader zegt, wat genereert gij, en tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls en deszelfs vermeerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens erop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, nog voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Mooren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en ze zullen de uwe zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen ze overkomen en ze zullen zich voor u buigen. Ze zullen u smeken, zeggende gewisselijk, God is in u. En er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden. Zij allen tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere. Met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd nog tot schande worden. Tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen dat ze ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats ter aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treedt u toe. Samen gij die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hier toe, ja beraadslaagt er samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet weerkeren dat mij alle knie zal gebogen worden en alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal mijn komen. Maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem ontstoken zijn, maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte Jesaja 45. Allereerst het 17e vers. De belofte aangaande Israël. Maar Israël wordt verlost door de Heere. Met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden. Tot in alle eeuwigheden. En dan gaan we naar de versen 21 en 22, waar het heil ook aan de heidenen wordt verkondigd. Vers 21, verkondigt en treedt hier toe. Ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve mij. Een rechtvaardig God. En een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? O Heere, dat we vanmorgen zo op u mogen zien. Want hebt gij uzelf majesteitelijk en heerlijk willen presenteren in het woord dat we zojuist hebben gelezen. Wij zijn onder de indruk geraakt. U die onze formeerder bent. U die de aarde geschapen hebt om die niet ledig te laten. Maar die heerlijke schepping tot aanzijn hebt geroepen. En daarin de mens een plaats heeft gegeven om rentmeester te zijn over dat alles. En ach, hoe rampzalig is het toegegaan. Wij die de springader van het levende water hebben verlaten. En ons bakken hebben uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. En wij hebben u verlaten. Om nooit meer naar u om te zien. O, wat een aangrijpende werkelijkheid is dat. En dan, te midden van die nood en dood waarin wij onszelf hebben verbracht, klinkt daar uw stem. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O onbegrijpelijk wonder van genade. Alleen dit woord al moet ons op de knieën brengen. Het kan niet anders, Heer. Dat zo'n woord, gedreven door uw zondaarsliefde, ons te sterk zal worden of zijn. En uw kinderen mogen er zich steeds weer over verwonderen. Heere, wat is dat toch geweest? Dat u bewogen bent geworden met mij, zondaar. Zo bewogen dat u het liefste dat u had uw eigen lieve zoon prijs gaf aan het oordeel en aan de dood. Om mij aan uw voeten te brengen. En Heere, wat kunnen we beter zijn dan met de Maria te zitten aan de voeten van Jezus. Om onderwezen te worden. Om te vernemen welke genade er op uw lippen is uitgestort, opdat we gezegend zouden worden tot in alle eeuwigheid. Heere, maak het wel. In preken en in luisteren. O, mogen er wonderen gebeuren vanmorgen. Zondaren toegebracht. Geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En uw kinderen. Meer en meer. Gefundeerd in de schriften. Te rusten. Op de beloften Gods die in Christus Jezus, ja en amen zijn. Dat uw verzoenend sterven ons eeuwig genoeg zal zijn. Onze enige troost, beide, in leven en in sterven. Ere waar aanvechting en strijd is, waar ongeloof en twijfel ons hart overmand. Wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en die zekerheid des geloofs schenken, die niet gelegen is in onszelf, maar in dat wat u belooft. Het zal waar en zeker zijn. Amen, zegt mijn ziel daarop zo te luisteren. O, wat geeft dat een vastheid. Om nu in uw woord onze gangen en treden vast te maken. Heere, gedenk hen die met ons meeluisteren thuis. Of later de prediking mogen horen. Geef ons een gezegend samen zijn. Tot grootmaking van uw naam. En tot zegen voor ons persoonlijk hart en leven. We bidden het u in de vergeving van onze zonden en in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. De kerkraad deelt u mede. Vanmiddag hoopt voor u voor te gaan dominee Gea van den Brink. Zondag 17 januari om 10 uur dominee Gea van den Brink. En om 4 uur, let op het afwekende tijdstip, dominee W.J. van den Brink. Voor deze data geldt Deo Volente. U mag nu uw gave geven. Eerste collectus bestemd voor de Stichting Friedenstima. De tweede collectus voor de kerk. En de derde collectus voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. Zingen wij samen van Psalm 97. En daarvan de versen 4, 6 en 7. Wij noemen die Psalm 97. Het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En dan het zesde vers, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. En tenslotte het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. De versen 4, 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, de echo klinkt nog maar in ons hart. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht. En heerschappij, woorden die wel bijzonder van toepassing zijn op het hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen, de profetie van Jesaja, waarin Kores, dat is de koning van de Perzen, aangesproken wordt door de profeet Jesaja, allang voordat deze koning geleefd heeft. In vers 1 lezen we, alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. En dan moet u weten dat Kores koning was van het jaar 559 tot het jaar 520 voor Christus. En Jesaja heeft geprofeteerd van 758 tot 712 voor Christus. Dus zo'n 200 jaar eerder klonk deze profetie voor een eer die koning heeft geleefd en regeerd. Een profetie die bestemd was voor het volk van Israël, maar die hier dus duidelijk gericht wordt aan het adres van Kores, van wie Jesaja profeteert, dat hij, die Persische koning dus, het machtige Babylonische wereldrijk zal neerslaan. En dan met name met het oog op de verlossing van het volk van Israël. Zoals we dat lezen in vers 4. Om Jacobs, mijn knechts wil en Israëls, mijn uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam, dat is dus Kores. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. En dat Kores de God van Israël helemaal niet kent, dat wordt er nog eens benadrukt in vers 5. Hoewel gij mij niet kent. Maar ondanks het feit dat koning Kores dus volkomen vreemd was aan God, noemt de Heer hem bij monden van Jesaja zijn Messias. We lezen dat in vers 1. Alzo zegt de Heer tot zijn gezalfde, en dan staat er in het Hebreeuws duidelijk, Messias. Tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. Dat wil zeggen dat de Heere deze heidense koning leidt naar zijn raad. Dat koning Kores een instrument is in de handen van de Heere. Ja, staat er dan, God heeft hem bij zijn naam geroepen en ik noemde u toe. Dat wil zeggen, ik heb u een erenaam gegeven, een eretitel. Namelijk Messias. En in het laatste vers van hoofdstuk 44, daar noemt de Heere hem ook nog mijn herder. Kijkt u maar in uw Bijbel. Het laatste vers van Jesaja 44. Die van Kores zegt, hij is mijn herder. Hij zal al mijn welbehagen volbrengen, zeggende, ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. Dus hoe mag hier deze heidense koning, die dus zelf buigt voor de afgoden, toch een type zijn van de gezalfde knecht des Heren, de Heer Jezus Christus, van Gods eigen lieve Zoon, de grote en de goede herder der schapen. De verlossing van de Joden uit deze ballingschap door de heidense koning Kores, hoe bijzonder dat op zichzelf ook mogen zijn, dat voelt u wel met mij mee. Maar dat is eigenlijk maar een zwak beeld van die volkomen verlossing die er is in en door de Heere Jezus Christus, de koning der Joden. Koning Kores, we hebben zojuist gehoord uit het laatste vers van hoofdstuk 44. Zal het welbehagen van God volbrengen door Israël te verlossen uit de ballingschap. Maar de gezalfde koning des Heren, Jezus. Van hem lezen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand, dat is door de hand van de Heer Jezus Christus, gelukkiglijk, dat wil zeggen, voorspoedig voortgaan. Hij zal verlossen van zonde, zal Kores zorgen voor de verlossing uit de ballingschap en voor de wederopbouw van Jeruzalem en van de tempel in Jeruzalem. Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zal die uiterste hoeksteen zijn waarop dat Gods gebouw zal verrijzen naar het eigen bestek van de Heere. En hoe heerlijk wordt dat verwoord in dat tekstvers, vers 17. Daar wordt over die verlossing gesproken, maar Israël wordt verlost door de Heere en daar komt het. Met een eeuwige verlossing. Die ballingschap was slechts een tijdelijke verlossing. Maar hier vinden we de belofte terug. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Israël wordt verlost door de Heer met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd nog tot schande worden. In alle eeuwigheden. Een volkomen verlossing is. En dat is een verlossing. En dat geloven we stellig. Die feitelijk nog gerealiseerd moet worden. Deze belofte staat nog open. Vers 25 herinnert ons daar nog eens aan. Dat prachtige vers waarmee hoofdstuk 45 wordt afgesloten. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden. En zich beroemen. Het ganse zaad van Israël. Ik moet ook denken aan de woorden van Paulus gesproken in Romeinen 11. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij. Als ik hun zonden zal wegnemen. Maar, en wat een heerlijk woord is dat vanmorgen. Die verlossing zal niet alleen dat volk van Israël gelden. Het zal niet beperkt blijven tot Jacob, tot het uitverkoren volk. Oh nee, ook de heidenvolk maken de zorg uit van de Heer. En dat zien we zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Denk eens aan Psalm 86. Alsof de Heer de niet-Joden, laten we dan maar zeggen ook de heidenen in Kralingse Veer, want van origine zijn we dat toch. Dat wij door Gods genade als in Israël ingelijfd zijn geworden. Wat een wonder is dat. Maar dat heeft de Heer ook zo gezegd. En wat heeft hij dan zijn belofte waargemaakt? Dan zingt hij het. Zijn gemeente in Kralingse Veer toe al de heidenen door uw hand voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Dat is een belofte. Zullen we dat dan ook doen? Nu. Misschien is het voor het eerst van je leven. Misschien overvalt het je wel op dit moment. Had je niet gedacht om nu voor het eerst het van de Heere te verliezen? Dat je het mag ervaren, o Heere, nu bent u me te sterk. Nu wordt alle verzet in mij gebroken. Heere, ik kan niet langer meer tegen uw liefde op. Kom, buigen we ons dan binnen neer. Dat zingt de psalmdichter. Dan geeft de Heere die woorden in de mond, omdat we het zouden doen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Verkoren om zijn stem te horen. En u. En jij. En ik. Die al door zijn liefde overwonnen bent. Weet u het nog? Zo gebeurde het toch? Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Het was zijn zondersliefde die uw hart brak. En wat had het tot het gevolg? Ja, wat we zojuist horen. Dat buigen voor de Heer. En wat ging het gemakkelijk? Als vanzelf. Alle weerstand gebroken. Hoe klein waren we? Hoe gering? Hadden we het heel ons leven met onszelf getroffen? Ging het altijd om mijn ik? Nu zagen we alleen maar zonde en ongerechtigheid in ons. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar dan bent u ook niet vreemd aan dat gebed. O God, verlos mij uit deze nood. Red toch door uw naam mijn leven. Want dat kan alleen maar door die ene naam die er onder de hemel, onder de mensen is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Nou, dat heeft de Heer Jezus ook op het oog gehad. Dat vind ik altijd zo treffend, dat vlak voordat hij naar huis gaat, naar zijn Vader in de hemel, dat hij dan aan ons denkt. Ga dan heen, zegt hij tegen zijn discipelen in de hele wereld. En predikt het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. Aan al die zondaren in de Laankerk. Opdat ze niet verloren zullen gaan. Stel je voor dat ze mijn woord niet zouden horen, zoals er miljoenen zijn in deze wereld die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Nog nooit. Die nog nooit hebben gehoord dat ze welkom waren bij de Heer Jezus. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die boodschap. Hoeveel keren is hij aan ons niet gepredikt? Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een sterren Jacob op deed gaan. De zon van het heil deed aan de kimmen staan. Opdat wij door dat licht beschenen zouden worden. En wij uit de duisternis tot dat licht zouden komen. En dezezelfde God en Heiland roept hier in vers 22. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dit woord klinkt nadat in vers 21 eerst de Joden en de heidenen, die door Kores uit de ballingschap zijn bevrijd, voor zijn aangezicht heeft geroepen om samen te beraadslagen. Wie dat nou bedacht heeft? Wie heeft nou al van oude tijden afgesproken? En dat dan afgezet tegen vers 20, waarin over die stomme goden wordt gesproken van de ontkomen heidenen. Die van niets weten, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Nou, dan wordt, laten we zeggen, als het ware in een rechtszitting besloten. Nee, die houten beelden die daar gedragen worden, die kunnen ons niet verlossen. Nu is vastgesteld wie God is. Indrukwekkend is dat ook beschreven. Dat hij de schepper is, dat hij onze formeerder is, dat hij ons gemaakt heeft, dat hij ons een plek op deze aarde heeft gegeven. Ga maar door, ga maar door. Wat heeft hij al niet van zichzelf geopenbaard in dit hoofdstuk? dat hij de enige God is. Nu, dat is dan vastgesteld in vers 21. Dat het de Heere is. En de Heere alleen. Die deze dingen verkondigt. En dat buiten deze rechtvaardige God geen verlossing is. En dan wordt hier gezegd dat deze God een rechtvaardig God is en een heiland tegelijk. Nou, God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen tegen dit zondige volk. Door het in de ballingschap te zenden. 70 jaar lang hebben ze verkeerd onder het juk van de Babylonische overheerser. En zo, door dat oordeel over dit volk te voltrekken, is hij hen tot een heiland geworden. En hoe is dat indrukwekkend verwoord in de tekst uit Jesaja 40 die u allemaal kent. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat er strijd vervuld is en dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan doet de Heer het nog eens dunnetjes over in hoofdstuk 44. Daar klinkt het zo. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. En dan voelen we met elkaar wel aan dat de grond van die verlossing dan niet kan liggen in die 70-jarige ballingschap. In dat tijdelijke oordeel van God over dit volk voltrokken vanwege al hun afgoderij. O nee, deze verlossing kan alleen maar zijn oorsprong vinden in het volkomen verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, van die ene rechtvaardig, van wie dezezelfde Jesaja zegt dat hij hem onze overtredingen is verwond en hem onze ongerechtigheden is verbrijzeld. In artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt dat zo indrukwekkend verwoord. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Zo alleen kon het voor het volk van Israël. En zo alleen kan het voor u, jou en mij. God bewijst zijn rechtvaardigheid tegen zijn zoon. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Op grond van zijn volmaakte offer is daar de evangeliebediening. Komt deze zeer blijde boodschap tot ons vanmorgen. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Nou, u bent het voorwerp van zijn opzoekende zondersliefde. En wanneer? Nu. Heden. Nu gij zijn stem hoort. En heeft, staat er dan uitgestort. Dus zijn rechtvaardigheid tegen zijn zoon. En heeft uitgestort zijn goedheid. Uitgestort. Het is dus niet met mate wat hier aan de gang is. Heeft uitgestort zijn goedheid. En barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood. Door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende. Tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid. En het eeuwige leven. Zo is dan deze rechtvaardige God in zijn lieve zoon Jezus Christus tot een heiland geworden. Nou, dat moet nou heel de wereld weten. Psalm 97. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En deze blijde boodschap mag nog steeds klinken. dat onvoorwaardelijke evangelie, waarin niets van de mens verwacht wordt, zonder enige beperking van Gods kant, klinkt het: wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Hoeveel miljoenen zondaren zullen er in de loop der eeuwen niet door deze tekst tot geloof en bekering gekomen zijn? Misschien zit er hier wel een die zegt: ja, dominee, dat is nou de tekst waarmee de Heer in mijn leven is gekomen. En wat is dan heerlijk als je dan weer zo'n preek hoort, dat dat weer bevestigd wordt. Want dat gebeurt dan. O Heer, wat is dat waar. En nu bevestigt u het weer. Dan mag ik het weer horen. We weten in ieder geval, en dat is wel fijn voor de kinderen ook vanmorgen, we weten dat bekende Engelse prediker Spurgeon, zeg maar, die is door dit woord tot de kennis van de Heer Jezus gekomen. We kennen misschien dat stukje levensgeschiedenis wel van Charles Spurgeon. 15 jaar was hij. Toen liep hij te tobben over zijn zonde. Dat kan. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Je kunt als kind, kun je tobben over je zonde. He, als je bij jezelf ontdekt dat je steeds maar zondige dingen doet en zondige dingen denkt, en je realiseert je dat de Heer alle dingen weet en kent, ja, dan kan dat je neerdrukken. Nou, dat gebeurde bij Spurgeon. Zijn zonde drukte hem zwaar. En nou wist hij wel, want hij was christelijk grootgebracht, dat hij van zijn zonde af moest komen. Dat weten de kinderen in de kerk allemaal. Dat is ons van onze kindse jaren af ingegeven. Dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Dat we de Heer Jezus Christus nodig hebben tot onze zaligmaker. Nou wist Spurgeon dat ook. Hij wist dat hij van die zonde bevrijd moest worden. Maar hij wist niet hoe. Hij hoorde alle preken. En in die preken hoorde hij dat hij een zondaar was. Maar niet hoe hij van zijn zonde af moest komen. Hij las preken. In die preken las hij dat hij een zondaar was. Maar welke preken die ook las en voordeed, bleef hij, die was een groot zondaar. En dan komt daar dat bijzondere moment op 6 januari 1850. Hij wil naar de kerk, maar dan breekt er een noodweer los. Zodat hij niet naar de kerk kan gaan waar hij naartoe wil. En dan vlucht hij een klein kerkje binnen. Een kerkje van de primitieve methodisten. En daar staat een heel eenvoudige prediker. Met weinig scholing. Zo zegt hij het zelf. En met weinig welsprekendheid. En die preekt over deze tekst: wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Nou luidt deze tekst in de Engelse vertaling iets anders. Namelijk: zie op mij, zie op mij. Dus niet wend u naar mij toe, maar zie op mij en wordt behouden. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Dan moet u daar niet raar van opkijken, want vanuit de grondtekst zijn beide vertalingen mogelijk. Dus op zichzelf is daar niks mis mee. Je kunt dus lezen: wend u naar mij toe. En je kunt ook lezen: zie op mij en word behouden. Nou, deze man die sprak in het Engels, dus die heeft die vertaling: zie op mij. En dan zegt die prediker, en ik ga nu Spurgeon citeren, zoals hij dat zelf beschrijft. Die eenvoudige prediker, zo zegt hij dan, zegt onder andere dit in zijn preek. Om te zien hoef je geen enkele moeite te doen. Je hoeft er niet voor op school gezeten te hebben. En je hoeft geen groot salaris te hebben. Iedereen kan zien. Zelfs een kind kan zien. Jullie zien mij allemaal staan. Al ben je nog zo klein. Je ziet mij staan. Maar de tekst zegt niet dat u op mij moet zien. De tekst zegt, zie op mij. En dan zegt die dominee, velen zien op zichzelf. Maar dat heeft geen zin, want in jezelf zul je nooit enige troost vinden. Dat is ook een les hoor. Hoeveel mensen zijn er niet die bij zichzelf verraden gaan? Ja, maar ik zal toch eerst dit en ik zal toch eerst dat. U komt er geen stap verder mee. Dat had deze eenvoudige bedienaar van het woord kennelijk ook begrepen. Je zult nooit enige troost vinden in jezelf. Ik citeer. Sommigen zeggen, zie op God de Vader. Nee, zegt hij, dat kan straks wel. Jezus zegt, zie op mij. Anderen zeggen, we moeten wachten op het werk van de Heilige Geest. Daar hebben we nu even niets mee te maken. Jezus zegt, zie op mij. En dan komt er een heel indrukwekkend gedeelte. Oh, en ik begeer zo van harte dat deze woorden de ogen zelf zullen zijn waarmee wij onze ogen zullen zalven. Opdat we het mogen zien. De preek vervolgt. Zie op mij. Ik zweet grote druppelen bloeds. Zie op mij. Ik hang aan het kruis. Zie op mij. Ik ben dood en begraven. Zie op mij. Ik sta op uit de doden. Zie op mij, ik vaar op naar de hemel. Zie op mij, ik zit aan de rechterhand van de Vader. O arme zondaar, ik citeer nog steeds, zie op mij, zie op mij. En dan kijkt die prediker, er zaten maar 15 mensen in de kerk, dan kijkt die prediker Spurgeon recht in de ogen. En dan zegt hij tegen Spurgeon, jongeman, jij ziet er diep ongelukkig uit. Jongeman, jij zult altijd ongelukkig blijven. In je leven en in je sterven. Indien jij mijn tekst niet gehoorzaamt. Maar als je mijn tekst gehoorzaamt, zie op mij en word behouden op alle geen einden der aarde. Als je die tekst gehoorzaamt, dan zul je op dit moment gered worden. En schrijft Spurgeon dan, terwijl hij zijn handen ophief, schreeuwde hij zo hard als alleen een primitieve methodist dat kan. Jongeman, zie op Christus. Zie, zie, zie. Je hebt niet anders te doen dan te zien en te leven. En zegt Spurgeon dan, ineens zag ik de weg ter zaligheid voor mijn lieve kinderen 15 jaar, hè?
15 jaar oud. Ineens zag ik de weg ter zaligheid voor me. Dus hij hoorde deze woorden, hè, die wij nu gehoord hebben. Hij zag het ineens. Nu zie ik de zaligheid voor me. Hij had alleen maar oog voor zijn zonde. Hè, dat hebben we ook gehoord. Maar nu ziet hij ineens, nu hij deze tekst hoort. Nu ziet hij de weg ter zaligheid voor me. Op die dag, zegt Spurgeon, heb ik mijn zaligmaker gevonden. En heb ik geleerd om aan zijn voeten te zitten. De vreugde van die dag was onbeschrijfelijk. Ik was uit de duisternis gehaald en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Ik was uit de dood gehaald en overgezet in het leven. Nou, hoe het dan ook gaat. Of wij het met de Hollandse vertaling doen, wend u naar mij toe en wordt behouden. Of dat we het met de Engelse vertaling doen, zie op mij en wordt behouden. In beide gevallen is die God in Christus onze zaligheid. O, laat die zaligheid dan nu, net als bij Spurgeon, voor u, voor jou en mij geopend zijn. Want, dat moeten we ook in onze tekst lezen, wie zich tot hem wendt, of wie op hem ziet, die is behouden. Andrew Gray, die zegt in een preek, één blik op Jezus, tegen zijn gemeente van Glasgow, en u bent behouden. Er staat hier ook een gebiedende wijs, wendt u naar mij toe. Het is geen vrijblijvend woord, dat is de schrift natuurlijk nooit, maar hier is heel uitdrukkelijk aan gebiedende wijs, wendt u naar mij toe, o alle geëinde draad, en wordt behouden. Maar dat betekent dus ook, en dat maakt altijd de ernst uit van de evangeliebediening, dat er geen andere weg tot behoud is dan ons tot de Here te wenden. Dat woord wil dus heel nadrukkelijk zeggen, als ik mij naar de Here toe moet wenden, wendt u naar mij toe. Dat betekent dus heel concreet dat ik van nature van hem afsta. Afgekeerd. We hebben dat in ons gebed ook proberen te verwoorden. We hebben ons van hem afgekeerd, wat ons betreft, met een eeuwigdurende afkering. Dat is een verschrikkelijke realiteit. Maar wat een wonder dan dat de Heere zo naar ons toe komt. Besef je nu wat genade inhoudt? Dat God zich wendt tot mensen die zich van hem hebben afgekeerd, want dat is de boodschap. Dan kun je toch nooit klein krijgen. Wij zijn bij hem vandaan gelopen. Met de bedoeling om nooit meer terug te keren. En dan zegt de Heere, ho nou eens even. Zo ga je je ondergang tegemoet. Zo zul je voor eeuwig verloren gaan. Maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En dat ik het meen dat ik dat niet wil, dat kun je zien. In mijn zoon. Zie op hem. Zie op hem en word behouden. Ik heb mijn zoon gegeven. Om die vreselijke zonde van dat menselijke geslacht op eenmaal te verzoenen. En wel zo volkomen, dat wanneer je nu op hem ziet, en dat is wat ik wil, dan ben je behouden. En dat is niet voor een bepaald volkje bestemd, die aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, nee. Alle geëinden der aarde, zie op mij. Nou, Jesaja die zegt, wendt u naar mij toe en wordt behouden. En diezelfde Jesaja zegt, wij keerden ons en eigenlijk naar onze weg. Doch, In één adem. Toch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dat dat nou door mag dringen tot onze hart. Zo alleen kan het. Zie op mij. Ja, maar diezelfde Jesaja zegt, als we hem aanzagen, dan was er geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Ja, zo is het toch al die tijd al gegaan bij u onder de kerkdiensten. Jaar en dag het evangelie gehoord van de gekruisigde en opgestane zaligmaker. En ach, ik heb hem geen blik waard gekeurd. Ik heb mijn aangezicht voor hem verborgen. En dan nu, zie op mij. En word behouden. O alle gij einde der aarde. Ik moet in dit verband toch denken aan de psalm die ver van u de weelde zoekt. Vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar wie dat nou niet doet. Wie nou op hem ziet, maar het is mij goed. Dat is dezelfde psalm. Maar het is mij goed. Mijn zalig spot, maar bij te wezen bij mijn God. En als we dat mochten doen. Vertel eens. Hoe beviel dat? Dat nabij de Heere zijn. Want dat houdt het toewenden in. Hè? Als je je naar hem toewendt. Of wanneer je op hem zien mag. Dan betekent dat ook dat je dicht bij hem bent. En daar worden we nu toe opgewekt. Om bij hem te schuilen. En hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. Die zegt, Heere. Gij zijt mij een schuilplaats in gevaar. En gij zult mijn benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me. Daar gij mij een ruimte stelt. Met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. O, dat verheugd zijn in de Heer. Dat huppelen van zielenvreugd. En dat is nu waar de Heer op uit is. Dat bedoelt hij. En dat vraagt hij ook van zijn dienaren. Opdat wij u tot Christus zouden leiden. Wij noemden de naam Andrew Gray al. Die zat met hetzelfde euvel als alle dienaren van Christus vandaag de dag nog mee zitten. Dat mensen, ja, zo moeilijk in beweging zijn te krijgen. Maar dan zegt Gray zo eenvoudig om u aan te zetten. Om u te bewegen, zoals Paulus dat ook zegt. Om u te bewegen tot het geloof. Om u aan te zetten om op hem te zien. Gebied ik u nu te antwoorden wanneer uw naam wordt afgeroepen. Hij roept allen die vermoeid en belast zijn. Dan geeft hij u rust. Hij roept allen die naakt zijn. Zondaren die zich niet meer kunnen bedekken met hun eigen gerechtigheid. Zie dan op die gekruisigde zaligmaker. Die in onze schande. Daar heeft gehangen. Zie op hem. U die geen geld hebt. Komt, koopt en eet zonder prijs wijn en melk. De dorstigen ook. Zie op hem. O alle geen dorstigen, komt tot de water. En die dorst heeft die komen. En die wil. Die nemen van het water des levens om niet. Ja, zegt Gray, hij roept dwazen, hij roept blinden, hij roept onwetenden. Want deze Christus is ons gegeven tot wijsheid van God. Hij opent de blinde ziels oog. En hij onderwijst hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En dan tenslotte, want ik ben God. En niemand meer. Jood en heiden worden hier overtuigd in dit hoofdstuk. Dat er maar één God is. En dat is de God van Jacob. De God van Israël. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Oh, dat zegt hier de Heere God tegen de Joden, hè, die om hun afgoderij in de ballingschap gezonden zijn. Ze hebben eeuwenlang de goden van Canaan gediend met verwerping van hun eigen God. En nu laat de Heer het horen. Ik ben jullie God. En hij zegt het tegen de heiden ook. Die verlost zijn. Er is maar één God. Die goden die jullie moeten dragen. En die geen stem hebben. Die geen ogen hebben. Die geen handen hebben en geen voeten. Om te gaan. Ze hebben ze wel, maar ze kunnen niet lopen. En ze kunnen niet grijpen. En ze kunnen niet zien. En ze kunnen niet spreken. Ik ben de Heer. En niemand. Niemand is een God. Behalve mij. Nou, die God heeft zich vanmorgen tot ons gewend. Wat is dit toch iets bijzonders. Hij roept ons op om tot hem te wenden, maar hij wendt zijn aangezicht tot u en mij. We hebben ervan gezongen, Gods vriendelijke aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechten van hart. Ten troost verspreid is smart. En u die op hem mag zien, juist vroom. Om uw lot verblijft u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Vooral dit heilgenot, ja, want dat is het. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen. Bij mijn God. Of tot vervelens toe horen wij iedere dag. Je kunt geen krant lezen of radio aanzetten. Allah Akbar. Er is geen God. Dan ik alleen. Wendt u dan naar die God toe. O alle gij einde der aarde. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. Kom niet tot hem die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor na zijn roepstem. Kom, wil toch bedenken. Hij is nabij, volg dan zijn stem, ook u maakt hij vrij. Luister, hij spreekt tot u en tot mij. Kom tot mij, zondaars. Komt. Amen. Zingen wij samen, Psalm 98, het tweede vers.
Laat ons danken en bidden. Gij ganse wereld juicht van vrucht. O Heere, dat is de vrucht van de verkondiging van het evangelie wereldwijd. En daar zal het ook op uitlopen. Naar uw eigen belofte. U hebt uw evangelie zo nabij gebracht. Dat wij er ons bewust van moeten afkeren. Dat wij ons van u af moeten wenden. Ons aangezicht voor u moeten verbergen. Om niet te zien. En om niet te horen. O, overtuig ons toch van die grote schuld die wij op ons lagen. Even zoveel malen. Zoals u dat ook zegt, waarom heb ik geroepen? En gij hebt niet geantwoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal houden met hem. En hij met mij. O, dat is die gemeenschap die al uw kinderen mogen kennen. En waar we ook nooit genoeg van krijgen. Altijd weer dat verlangen is in de prediking. Wel in het bijzonder. Om nabij u te zijn. Om uw stem te horen. Om de Heer Jezus Christus te ontmoeten. Om als waar in zijn schoot te liggen. Om zijn hart te horen. Zijn liefde te proeven en te smaken. Om het van zijn lippen te horen. Jij bent van mij. Ik heb je gekocht en betaald. Met de prijs van mijn bloed. O Heer, geef dat die genade ons te sterk is geworden of alsnog zal worden. Wij danken u voor uw woord en we denken aan allen die dit woord hebben gehoord. Laat het tot zegen voor ons geweest zijn. Wees met hen die thuis meeluisteren of wellicht later de prediking nog mogen horen. Verheerlijk uw naam. We dragen deze gemeente aan u op. Met hun herder en leraar, onze broeder, zegen hem in zijn bediening. We bidden u ook voor de broeders kerkenraadsleden. Zegen ook hen in al hun werk wat ze mogen doen. Allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Dat de ogen op u geslagen mogen zijn. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. De weduwen, de weduwnaren, de wezen. Zij die zich eenzaam voelen, mogen ze de toevlucht nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Wend u naar mij toe dat, om het te mogen ervaren bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Wat kunnen de moeite en zorgen van ons leven te neerdrukken, als wij zorgen hebben om degenen die ons lief zijn, die ernstig ziek zijn. O, wil ze allen nabij zijn, Heren, en sterken door uw woord en geest. We bidden ook voor hen die werkeloos zijn. Steeds maar weer proberen om aan de slag te komen en het wil maar niet lukken. De perspectieven zijn ook niet bepaald zo goed. O Heere, wil nog wegen openen. Voor u is er niets te wonderlijk. We bidden voor de nood van de wereld. Wat speelt zich al niet af? Wij bevelen alle nood en dood aan u. O, zou u nog vrede willen maken, Heer, te midden van de helse oorlogen die worden gevoerd. Het alles nog een halt toeroepen. Denken aan al die mensen die van huis en haard gevlucht zijn. Niets meer over hebben. En veilig heen komen zoeken. Mogen ze het vinden. Het zou ook nog een weg kunnen zijn om in aanraking te komen met u. O Heer Jezus Christus. Uw weg is immers in het heiligdom. Ook al overzien wij heel veel dingen niet. Wij geloven dat u regeert. En dat u almacht zal tonen. We bidden u ook voor uw volk Israël. We hebben gehoord van die heerlijke toekomst die nog wacht. En we zien er naar uit. Dat Jood en Heiden samen zich buigen voor koning Jezus. Breng de gemeente vanmiddag weer samen zegen hen in de bediening en in het luisteren. Wij vragen het wel eens om Jezus willen, de vergeving onze zonden. Amen. Onze slotzing is het eerste vers van Psalm 98. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.